goeds. De schriftlezing in deze dienst is uit Leviticus 24, Psalm 86 en Matthäus 5. Ook zal zondag 36 en 37 van de Heidelbergse Catechismus gelezen worden. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 10 april. S'morgens om 9:30 dominee Rozenboom uit Kesteren. En s'avonds om 6:30 dominee Van de Wind. Collecte. De eerste is bestemd voor Stichting De Hoop. En de tweede is voor de kerk. En de collectezakken die staan bij de uitgang opgesteld. En de voorzang vanavond is Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We staan in de leerdienst vanavond onder andere erbij stil wat het betekent als je de eed aflegt. Tegen de achtergrond daarvan, gemeente, gaan we zingen uit Psalm 24. Daarvan vers 1 en ook vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. de versen 1 en 2 van Psalm 24. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar nutteloos gebruiken. Derde gebod, daar staan we vanavond bij stil. Daarom gaan we, nadat we ons geloof hebben beleden, zingen van Psalm 86. En dan nemen we de woorden op de lippen. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Het zesde vers van Psalm 86. Na de geloofsbelijdenis. Gemeente, vanavond willen we de grote werken van de drie enige God belijden met woorden uit het apostolicum. En laat in ieder van ons in zijn, haar hart met mij deze woorden zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk. Het is de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Gemeente, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen over deze dienst van het woord. Laten we bidden. Heere, u hebt bekendgemaakt wie u bent. En u hebt heel veel namen. En we mogen u vanavond aanspreken met uw erenaam, Heere. En vervul ons daarbij met diep ontzag. Abraham die heeft het eens gezegd, ik maak me klein, want ik ben stof en as tegenover u, de heilige God, met wie die sprak. Heere, geef die gestalte, dat we u, de hoog verheven en heilige God, aanbidden en aanroepen met respect, met achting, met ontzag. Want u bent God en u woont in de hemel en wij zijn mensen. Wij wonen op de aarde, deze planeet die voor uw heilige voeten niet meer is dan een voetenbank. Dat zegt heel veel over wie u bent. En Heere, we zijn erover verwonderd dat u als God, die ons niet nodig heeft, allerminst, dat u uw handen naar ons uitstrekt. Heere, u bent aanbiddelijk. De engelen doen het, u aanbidden. Helemaal zoals het de bedoeling is. En alle zielen van uw kinderen die al bij u zijn, doen dat ook. In navolging van de engelen, u prijzen. Heere, bij ons kan dat niet. Want wij zijn niet, nog niet, waar u bent. Wij zijn hier op de wereld. Wij zitten nog in een werkelijkheid vol gebrokenheid. En die gebrokenheid die loopt dwars door ons heen. We moeten u belijden, Heere, dat wij met ons mens zijn tot in de diepste diepte van ons bestaan zijn aangetast door de duivel, de vader van de leugenen. We zijn door de boze Heere gevoelig voor verdachtmakingen aan uw adres. De duivel, hij trok uw woorden al in twijfel, al in het paradijs toen hij in gesprek ging met Eva. Zo is het nog steeds. En Heere, wij zijn familie van Eva. Haar DNA zit in ons bestaan. En wij moeten u belijden, Heere. Wij lenen ons heel gemakkelijk aan ijdelheid, waar we van zongen. Allerlei prietpraat, waar we u geen recht mee doen. En we horen het volop om ons heen. Heere, daarom bidden wij u, kom met uw geest en vernieuw ons van binnen. En Heere, laat het geen leugen zijn geweest dat we het wel zongen, maar dat we het niet doen en dat we het ook niet van plan zijn om uw naam en majesteit te eren tot in eeuwigheid. We moeten u belijden, Heere, dat zingen we hier in de kerk, maar wat komt er morgen van terecht? Om uw naam te eren, in wat we zeggen, in wat we niet zeggen, in wat we doen, in wat we niet doen. Heere, er komt zo weinig van terecht, van onze kant. En dat is geen verontschuldiging, dat klaagt ons aan. En dat maakt ons zo diep afhankelijk van de leiding van uw geest. En daarom, Heilige Geest, kom, neem ons in een heilige houtgreep, zodat we niet alleen de waarheid spreken, hier in de kerk, maar ook morgen, op school, op het werk, thuis, waar we ook te vinden zijn, de waarheid spreken en uw naam, die zo kostbaar is, die goed is, die zoet is, dat we uw naam hoog houden. En dat we in uw waarheid niet alleen praten, maar ook wandelen wat we hebben gezongen. En daarom bidden we met elkaar. En we bidden het voor elkaar. Neig ons hart. Voeg het samen. Tot de vrees van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Zoals gezegd, gemeente, lezen we drie gedeelten uit het woord van God met het oog op de thematiek van vanavond, het eerbiedigen van de naam van God. We lezen in de eerste plaats uit Leviticus 24 vanaf vers 10. Ik noemde u, gemeente, Leviticus 24 vanaf vers 10, daar luidt het woord van de Heere: eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, erop uit. Toen raakte de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam. Hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri. Ze behoorde tot de stam Dan. Ze namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de Heere over hem een beslissing te nemen. En de Heere sprak tot Mozes: breng hem die gevloekt heeft buiten het kamp. Dan moeten alle die het gehoord hebben hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken: iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heere lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden, als hij de naam gelasterd heeft. We lezen verder, gemeente, in Psalm 86, waar we uit zongen. Psalm 86, vers 8, daar beginnen we. Psalm 86, vanaf vers 8 tot en met vers 13. Psalm 86, vers 8. Onder de goden is niemand u gelijk, Heere. Werken als de uwe zijn er niet. Al de heidenvolken die u gemaakt hebt, Heere, zullen komen, zich voor uw aangezicht neerbuigen en uw naam eren. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Leer mij, Heere, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere, mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart en ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goedertierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. We lezen woorden van de Heer Jezus. Matteüs 5. Vers 33. Matteüs 5. Vers 33. Verder hebt u gehoord dat tegen de ouden gezegd is: u zult de eed niet breken, maar u zult voor de Heere uw eden houden. Maar ik zeg u, zweer in het geheel niet, niet bij de hemel, want dat is de troon van God. Niet bij de aarde, want dat is de voetbank van zijn voeten. En ook niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. Ook bij uw hoofd mag u niet zweren, want u kunt niet één haar wit of zwart maken. Laat uw woord ja echter ja zijn en uw nee nee. Wat hier bovenuit gaat, is uit de boze. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gemeente, we gaan uit de 10 geboden des Heren zingen. Daarvan het eerste vers: mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En het vierde vers: misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer een valse eed. De verzen 1 en 4 van de 10 geboden des Heren. Gemeente, omdat het bij het derde gebod gaat om het zorgvuldig omgaan met de naam van de Heere God, combineren we vanavond zondag 36 en 37 van de catechismus met elkaar. En zoals u op de preekwijzer, de handout, kunt zien, staan we stil bij de vragen 99 tot en met 102. En ik lees de middelste kolom. Daar wordt bij vraag 99 de vraag gesteld: wat wil het derde gebod? U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Dat betekent dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren de naam van God niet lasteren of misbruiken. En evenmin door stilzwijgend toe te zien aan dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken. Opdat hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Vraag 100. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? Jazeker, want geen zonde is groter en vertoornt God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft ook hij bevolen dat met de dood te straffen. Vraag 101. Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt. Of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen. En dit tot eer van God en tot heil van de naaste. Want een dergelijk zweren berust op Gods woord. En is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Vraag 102. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Nee. Want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen dat hij, die alleen het hart kent, de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Tot zover. Ja, gemeente, maar gelijk met de deur in huis vallen. Hoe belangrijk is een naam? Je komt mensen tegen die zeggen: ja, kan mij het schelen. Wat is nou een naam? Als het beestje maar een naam heeft, hè? Zou het waar wezen? Is een naam nou echt zo onbelangrijk? Nou, ik dacht het niet, gemeente. We vinden het toch wel interessant als de ander ziet welk merknaam er op mijn schoenen staat. Of welk horloge je aan je pols hebt hangen. Soms wordt dat heel duidelijk getoond, zodat iedereen het merk kan zien, beginnend met een R. Dat is het mooiste. Maar ja, een naam is niet belangrijk, toch? Nou ja, ik denk, gemeente, voor ons particulieren is een naam best wel belangrijk, maar niet alleen voor ons. Ik moet ook denken aan het bedrijfsleven. Als een bierbrouwer een etiket gebruikt dat te veel lijkt op het etiket van de concurrent. Nou, dan zijn de rapen gaar, hè? Dan kan je voor het hekje komen en dan zal de rechter uitspraak doen. Want aan je merknaam, daar moeten ze natuurlijk vanaf blijven. Trouwens, gemeente, ik denk dat het niet alleen in de handel zo is dat we gesteld zijn op onze naam. Laten we eerlijk wezen, als in Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert, als je naam op een negatieve manier over dorp gaat, dan weet ik zeker dat er niemand van ons applaudisseert. We zijn gehecht aan onze naam. En daarom zegt de prediker: een goede naam is meer waard dan goede olie. Dus een naamgemeente, dat is niet zomaar wat. Vanavond gaan we het hebben over de naam van God. U zult de naam van de Heere, uw God, niet onnodig, niet ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Misschien is het goed, gemeente, dat we nog eventjes tegen elkaar zeggen, nu we het over de wet hebben, wanneer God deze wet gaf. De wet, de 10 geboden, heeft de Heere God gegeven aan Israël nadat hij zijn volk had bevrijd. Dat moeten we goed onthouden. Want heel vaak kom ik toch nog tegen dat mensen de wet opvatten als een heel lijstje strafregels. Van alles wat niet mag en moet. Maar de 10 geboden, gemeente, dat zijn leefregels. Laten we dat goed onthouden. Geen strafregels, maar leefregels. Want de Heere die heeft de wet gegeven aan zijn bevrijde volk. Met de bedoeling dat zijn volk vrij, ik bedoel niet slaafs, zou leven. Vrij van slavernij. Ja, dan niet denken dat vrijheid dan betekent vrijheid, blijheid. Ja, zeker wel, vrijheid, blijheid. Als het dan maar een vrijheid is, gemeente, die wij in gebondenheid aan God leven. Want zo heeft God het bedoeld, hè? Vrijheid in verbondenheid met onze bevrijdende God, zo. Zodat we kinderlijk in vrijheid leven. We weten, gemeente, dat de 10 geboden op een bepaalde manier ingedeeld. De eerste geboden, dat gaat over onze relatie met God. Geen andere goden, geen beeld. De dag van God, vanavond de naam van God. Dus de verticale spits. En we weten, in de andere geboden gaat het over de horizontale spits van de wet, over hoe we met elkaar als mensen omgaan. Dus vanavond de naam van God. Maar misschien zeg ik het toch niet helemaal goed. Want u zal zeggen, de naam. Als ik mijn Bijbel toch lees, dan kom ik er toch achter dat God veel meer dan één naam heeft. Daar hebt u helemaal gelijk in. In de Bijbel kom je heel wat namen van de Heere God tegen. Ik wil met u eerst stilstaan bij een hele belangrijke naam, de naam Heere. U vindt dat terug in je Bijbeltje, geschreven met 5 hoofdletters. En dan weet u, dat is de naam van de God van het verbond. En die naam betekent, ik ben erbij. Ik zal er zijn, Yahweh, Jehovah. Laten we die naam nou, gemeente, de erenaam van God noemen. Wanneer heeft God eigenlijk die naam geïntroduceerd? Was dat niet toen God tegen Mozes zei, Mozes, ik heb het gekerm van mijn volk gehoord in het concentratiekamp van Egypte. En nou ga jij naar de farao en jij gaat mijn volk uitleiden uit dat slavenhuis. Ja, maar zegt Mozes, de Israëlieten die zien me al aankomen. Ik kan er natuurlijk op wachten dat ze zeggen, Mozes, vertel eens. Namens wie kom jij dit eigenlijk doen? Namens wie spreek je nou eigenlijk, Mozes? Je kan wel zoveel zeggen. Hoe is de naam van die God eigenlijk namens wie hij praat? En gemeente, op dat moment geeft God bij wijze van spreken zijn visitekaartje aan Mozes. En op dat visitekaartje staat Heere. Yahweh. Ik zal zijn. Dit is mijn naam. En gemeente, deze naam biedt Mozes aan Israël aan. Maar we weten dat de Heere God meer namen heeft. Ik noem er een paar. Hij mag ook aangesproken worden met El Shaddai. God de Almachtige. Je mag ook tegen hem zeggen, Jehovah Nissi, oftewel de Heer is mijn banier. En Yahweh Shalom, de Heere is vrede. U denkt misschien, en? Al die verschillende namen, wat moet je ermee? Wat heeft het te betekenen? Dit. Elke naam laat één facet van God zien. Dus al die namen bij elkaar, gemeente, geven een hele rijke betekenis aan hoe groot en hoe machtig onze goede God is. Hij is een banier en hij geeft vrede en hij is almachtig. Dus God heeft namen en bijnamen. En al die bijnamen, gemeente, die onthullen iets van wie die is en ook van wat die kan en wat die doet. Ze zeggen wel eens in de namen van Israëls God, daar zien we zijn wezen terug. En ook zijn deugden, anders gezegd zijn karaktertrekken. Zijn karaktereigenschappen. Dan kan je natuurlijk afvragen, wat wil God nou bereiken met al die verschillende namen waarmee hij zich bekend maakt? Nou, hij wil, gemeente, dat heel zijn schepping onder de indruk van hem zal komen. En laten wij onszelf daarbij betrekken. Al die namen willen u, jou, mij onder de indruk brengen van hoe hoog verheven de God van de Bijbel is. Zodat we heel veel ontzag en respect voor zijn grootheid en zijn majesteit zullen hebben. Zodat wij met elkaar als christelijke gemeente de naam van onze goede God ook hoog zullen houden. Daar roept antwoord 99 van de catechismus ons in positieve zin ook toe op. Dat we de naam van God met ontzag en met eerbied gebruiken. U weet misschien, gemeente, dat binnen het Jodendom het gebruikelijk is geworden om de naam van God, die heel hoog en heilig is, om die naam Yahweh niet uit te spreken. Als dan de Jood de naam Yahweh tegenkomt in de lezing van de schrift, dan spreekt hij die naam niet uit. Daar kiest hij een andere naam voor. Dan zegt hij Adonai. En dat betekent Heere, oftewel meester of regeerder. U zegt, nou, ik ken ook wel christenen hoor. Die als ze uit de Bijbel lezen, ze komen de naam Heere tegen of ze praten erover, dan noemen ze die naam niet, maar dan hebben ze het over de heilige. Of over de eeuwige. Ik denk dat we natuurlijk kunnen waarderen, gemeente, dat er heel veel eerbied is voor het woord, voor de naam van God. Maar gaan we niet te kort door de bocht door te zeggen van, die naam is zo heilig, laten we die nou maar niet uitspreken. De Heere God die geeft toch zijn naam niet met de bedoeling dat we die verzwijgen. Maar dat we die op de goede manier zullen gebruiken. In de catechismusgemeente wordt naar voren gebracht dat we de roeping hebben om niet alleen de naam van God eerbiedig te gebruiken, maar ook om op de juiste manier te belijden. En dan komt de vraag natuurlijk op, wat is nou voor ons als nieuwtestamentische gemeente de beste manier om de naam van God te gebruiken? Hoe kunnen we dat nou het beste doen? dat kunnen we natuurlijk nooit los van de persoon van de Heere Jezus zien. In het hoge priesterlijk gebed, en dan kom je terecht in Johannes 17, zegt de Heere Jezus: ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Jou kunnen zeggen, de Heere Jezus, die maakt u en mij bekend wie zijn vader is en hoe zijn vader is. Oftewel, luister goed naar Jezus en je weet wie God is en hoe God de Vader is. Ken je dus Jezus als je redder? Dan weet je wie God is. God is hoog, verheven, maar Jezus kennend, dan weet je ook dat hij heel nabij en barmhartig is. En genadig, en vergevingsgezind. Dus, God heeft zijn naam gegeven en zijn namen, met de bedoeling dat wij, gemeente, die op de goede manier gebruiken. Hier in de kerk, maar ook straks en morgen, buiten, daar waar wij te vinden zijn. De catechismus die treedt in detail. God wil dat we zijn naam noemen als we hem aanroepen. En roepen we God niet aan als we bidden? En dan valt het op, als het over bidden gaat, dat Jezus ons leert in het Onze Vader om de naam van God te heiligen. Dat betekent, hou de naam van God hoog. Geef God de eer. Geef God de eer als je zingt. Ook als je praat. Ook in wat je doet. De naam van God hooghouden, gemeente, dat betekent dus dat dat meedoet in alle facetten van ons leven. Vandaar ook dat de catechismus aandringt dat in al onze woorden en werken God wordt geprezen. Want God legt beslag over heel ons leven. En gemeente, deze claim van God die maakt ons niet tot slaaf, want we herinneren het, hè? God heeft ons de wet gegeven aan zijn bevrijde volk. Het is de bedoeling, gemeente, dat Israël niet slaafs, knechtelijk, maar kinderlijk leeft. Dat moeten we goed onthouden. Niet knechtelijk, maar kinderlijk. En is het ook niet zo, gemeente, dat je juist, ik beduur maar eventjes verder op een gezinssituatie, dat je als lid van een gezin, dat je als kind erop gebrand bent dat ze op dorp op een goede manier de naam van je vader gebruiken. Want hoe erg is het voor een kind als het merkt dat op dorp de naam van zijn vader wordt beklad? En daarom, als kind van God in 2022, kan je het niet hebben dat ze de naam van je barmhartige vader door de modder halen. Als je nou zelf hebt geleerd door de Heilige Geest om die hoge heilige God Abba Vader te noemen, dan kan je het toch niet hebben als christen van 2022. Dat die naam, dat ze daar met haar voeten op gaan staan. Want die naam Vader, waarom is die zo kostbaar? Omdat dat is de teerste naam van je God. Heere is zijn erenaam, Vader is zijn teerste naam. Want die naam Vader, die is gekocht met het bloed van zijn eigen zoon. Daarom is die naam Vader je ook zo kostbaar. met al onze woorden en werken God prijzen. Ja, op het eerste gehoor zou dat zomaar een misverstand op kunnen roepen. Dat je zegt, ja, maar ik kan toch niet heel de dag gaan zitten zingen. En God die vraagt toch niet dat we heel de dag aan het bidden zijn. Nee, dat is zo. Maar gemeente, herkennen we het niet dat als je nou verwonderd geraakt bent over Gods genade voor jou. Vind je het dan niet heel belangrijk dat de naam van je hemelse vader op een goede manier en eerbiedig wordt gebruikt? Dat je je God en vader prijst in je lied en dat je hem belijdt in je leven. Gemeente, dat gaat natuurlijk hier wel, hè, tussen de muren van de kerk, dan gaat dat wel. Maar nou morgen, hè, we zullen allemaal morgen op een andere plek wezen. Waar niet iedereen in de kerk is geweest. Dus psalmen zingen en opkomen voor de naam van God hier, dat lukt nog wel, maar wat kan dat ingewikkeld morgen wezen? Als je er weer bent met de collega die geen drie zinnen achter elkaar kan zeggen of er zit wel een grof woord bij. God zegt, u zult mijn naam niet ijdel gebruiken. Gebruik mijn naam nou niet voor waar het niet voor is bedoeld. Om een voorbeeld te noemen. Je moet eens denken aan het mes dat een slager hanteert bij het snijden van het vlees. We begrijpen allemaal, die slager die is ontzettend gesteld op zijn scherpe mes. Daar gaat hij ook heel voorzichtig mee om. Daar gaat hij niet mee zwaaien en roekeloos ermee omgaan. Daar bedreigt hij natuurlijk zeker geen ander mens mee. Daarvoor is dat mes helemaal niet bedoeld. Zo heeft God zijn naam gegeven met de bedoeling dat we er op de goede manier mee omgaan. Dat we die naam gebruiken waarvoor die is bedoeld, namelijk om God te loven. Hem te belijden. Met eerbied die naam te noemen. En dat niet klakkeloos te doen. De catechismusgemeente noemt verschillende voorbeelden waar het mis kan gaan. Vloeken. In de eerste plaats. Ja, daar zijn wij Nederlanders berucht om in het buitenland. Er wordt wat gevloekt. Ik zei het net al, misschien zegt u, oh ja, morgen hoor ik het weer. In de keet. Of op de werkvloer. Of in de sportzaal. Op het voetbalveld. Grove vloeken, bastard vloeken. Ja, waarom wordt er eigenlijk gevloekt? Nou, wij mensen, wij zijn geneigd als ons iets vervelends overkomt, om daar uiting aan te geven aan onze gevoelens. En dat we ons daarmee afreageren met woorden. En dat we dan geneigd zijn om krachttermen te gebruiken. Ja, je stoot op een lelijke manier je hoofd. Of je slaat met de hamer op je hand. Ja, dan reageren mensen zich af door woorden te gebruiken die nogal eens met het heilige te maken hebben. Woorden uit de taboesfeer. En mensen denken dan door vloeken dat ze hun frustraties kwijt kunnen raken. Of hun nijdigheid kunnen kwijtraken. Maar we begrijpen allemaal, gemeente, als de naam van God daarbij wordt gebruikt, dan wordt die naam van God omlaag gehaald. En trouwens, gemeente, er zijn heel wat Nederlanders die hebben niks met God. Maar die ergeren zich er mateloos aan als er wordt gevloekt. Dat vinden ze zo onfatsoenlijk. Dat hoort niet. Dus er zijn heel wat mede-Nederlanders die kunnen het niet hebben als er wordt gevloekt. Een vloeker. Die zadelt eigenlijk een ander op met een portie onbeheerste taal. Ze zeggen wel eens, het is net alsof je je vuilniszak over de schutting bij de buren neerzet als je vloekt. Hoe moet je daar nou op reageren? Ja, wat zegt de Heer Jezus ervan? Die zegt, niet wat de mond binnengaat, maar wat de mond uitgaat, maakt een mens onrein. Slechte gedachten die komen voort uit het hart. Hardop uitspreken wat er aan slechte dingen in je hart leven. Dat is niet goed voor God en dat is ook niet goed voor jezelf als spreker. Wat dat betreft, gemeente, moeten we heel goed letten op de Heer Jezus. Uit zijn mond kwamen geen vloeken. Hij eerde zijn vader. En ik dacht, zou het voor ons niet goed zijn om in het voetspoor van de Heer Jezus te bidden? En nou citeer ik woorden uit een psalm. Heere, laat mijn tong en mond en 's harte diepste grond voor u wel behagelijk zijn. Hebben we dat niet te bidden voor elkaar? Maar ja, zeg jij, ik vloek zelf niet, maar morgen, hè, ik hoor er weer genoeg om me heen. En die doen zeer in mijn oren. En ik moet eerlijk zeggen, je kan er zo aan gewend raken dat je het soms al niet meer hoort. Maar je weet wel, mijn goede God verdient het niet dat zijn naam wordt misbruikt. Maar wat moet je ermee? Nou ja, de catechismus en de Bijbel die zeggen dat er toch sprake is van medeplichtigheid. Als je allerlei vloeken hoort en je doet er niks mee. Ja, dat kan je natuurlijk zo zeggen en zo is het ook en zo zeggen we het ook. Maar gemeente, ik dacht, ja, nou zitten we morgen in de trein. En je bent er getuige van dat er enorm wordt gevloekt door een groepje mensen achter je. Wat doen we dan? Vroeg ik mezelf af. Ik ben maar heel dicht bij mezelf gebleven. Voelt u met me mee dat er een bepaalde zenuwen bij je opkomen? Dat je zegt van ja, dit kan toch niet, maar ja, durf ik er nou wat van te zeggen? En als ik wat zeg, wat zal er dan gebeuren? En ik wil toch ook niet voor paal staan, dat ik uitgelachen word. En misschien riskeer ik wel dat er nog een heel salvo met vloeken achteraan komt. Waar doe ik nou goed aan? Ik dacht, gemeente, als ik zo ga doen, met een opgeheven vinger en dan mijn mond opentrek, dan gaat het natuurlijk helemaal fout. Het mooiste zou natuurlijk wezen, maar u zal zeggen, ja, nou zit je weer in de theorie en niet in de praktijk. Het mooiste zou natuurlijk wezen als je degene die zo vloekt is eventjes zou kunnen aanspreken. Zo even onder vier ogen. Dat gaat natuurlijk makkelijker als dat je één aanspreekt in een groep, want dan weet je wel wat er gebeurt. Dus eventjes persoonlijk aanspreken.
Ik zei al niet met een opgeheven vinger, maar dat je zegt van joh, het raakte me eigenlijk dat je de naam van God zo gebruikt. Die naam die is voor mij heel waardevol. En ik heb nou het idee dat jij met grote voeten over die heilige naam van God heen loopt. En zou jij nou het volgende, zou je hetzelfde nou weer zeggen als je het nou eerst eens opgeschreven had? Wat je er net zei. Als je nou eens opschrijft en naleest wat je gezegd hebt, zou je het dan weer zeggen? We voelen met elkaar de spanning aan, hè? Van hoe stellen we het aan de orde? Of doen we net alsof we niks gehoord hebben? Gemeente, gelukkig is het als we niets vloeken. Tegelijkertijd komt de vraag natuurlijk naar je toe, maar ga ik nou op de goede manier om? Gebruik ik op de goede manier de naam van God? Want ja, je kan natuurlijk een niet-vloeker zijn, maar daarmee is nog niet gezegd of we de naam van God op de juiste manier gebruiken. Want gemeente, de valse profeten in het Oude Testament, ja, die namen de naam van God in hun mond. En ondertussen ventileerden ze hun eigen ideeën. Toen dacht ik, ja, is dat niet een gevaar die wij kerkmensen lopen? We gebruiken de naam van God en ondertussen gaan we onze eigen gang. Gebruiken we dan de naam van God wel goed? Nou, met dat ik de vraag stel, geef ik natuurlijk gelijk al een beetje het antwoord. Dus dat maakt ons ook kritisch naar onszelf, hè? Wanneer geef ik echt iets van God door aan de ander en wanneer misbruik ik God en zijn naam om toch iets van mijn eigen ideeën door te drijven? Ik dacht, we moeten ook telkens wel weer heel goed terug naar de schrift, hè? Luisteren wat er staat. Behalve dat de catechismus ons attendeert op het misbruik van Gods naam door te vloeken, is er sprake van een valse eed. Wat is een eed? Dan spreek je op een hele plechtige manier uit dat je de waarheid spreekt. Of dat je de belofte die je doet, dat je die zal nakomen. En je zegt als het ware, Heere God, u bent getuige dat wat ik zeg, dat de waarheid is. Ik denk, gemeente, dat de meesten van ons en u thuis niet zoveel met de eed van doen hebben. Het kan wezen dat je zegt, nou, ik ben een keertje in de rechtbank geweest. Daar had ik wel met de eed te maken. Dus als je moet getuigen, dan kan de rechter je onder ede horen. En dan verklaar je plechtig dat je de waarheid spreekt. En als je liegt, dan pleeg je dus mijn eed. Maar een eedgemeente kan ook dienen om de waarheid te bevestigen. Je kan bijvoorbeeld als arts een belofte, een eed afleggen, waarbij je op een hele plechtige manier belooft om alles te doen voor het welzijn van de mens die aan jouw medische zorg is toevertrouwd. En gemeente, we hebben het kunnen lezen, afgelopen woensdag, 30 maart, is de nieuwe gemeenteraad van Zaltbommel aangetreden, waarbij sommige leden de eed aflegden en anderen de belofte aflegden tegenover burgemeester Van Maren. Maar bij de eed hebben dus de gemeenteraadsleden God als getuige aangeroepen. Ze hebben de twee voorste vingers uitgestoken. En ze hebben uitgesproken, zo waarlijk helpen mij God almachtig. En dit gebaar, gemeente, wil zeggen dat je God tot getuige aanroept. En dat je de waarheid spreekt. Dus als je nou een valse eed aflegt, dan breng je dus God in discrediet. En als je liegt, En je hebt Gods naam op je lippen genomen terwijl je leugens vertelt. Dat is niet alleen tot oneer van God, dat begrijpen we. Maar het laat ook zien dat je een onbetrouwbaar mens bent. En gemeente, als dat je als christen geldt, dan beschadig je natuurlijk ook de christelijke gemeente met je leugen. We weten allemaal, gemeente, dat de betrokkenheid op God en de Bijbel en de christelijke kerk in Nederland, dat neemt af. En dat het zweren bij de naam van God ook afneemt. En toch zou je kunnen zeggen, het is mooi als je als christen volksvertegenwoordiger nou juist de eed aflegt om daarmee aan publiek uit te komen voor de God van de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, het is nog een soort evangeliseren. De eed. U zegt, het valt me op dat hier een aparte zondag aan wordt besteed. Waar is dat voor nodig? Is dat niet wat overdreven? Nou, gemeente, dat er een aparte zondag is over de eed, dat heeft te maken met een stuk geschiedenis. Kijk, de reformatoren Luther en Calvijn, die hadden de nodige kritiek op allerlei Roomse praktijken en gedachten en leringen. Maar onze voorvaderen hadden ook hun bedenkingen, onder andere tegen de dopers, de wederdopers. Die waren van mening dat je als christen niet kon deelnemen aan het openbare maatschappelijke leven. Want de maatschappij is door en door aangetast door de zonde. En de dopers die zeiden, je moet je isoleren. En ze weigerden de eed af te leggen. En ze meenden daarmee Jezus te volgen. Want zeiden ze, je leest het toch in Matthäus 5? Zweer in het geheel niet. Dus geen eedaflegging. Met de aanroeping van de naam van God. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee. Jezus wil dat we transparant zijn, zeggen de wederdopers, dus daar heb je toch geen eed voor nodig. Dat is toch wel wat kort door de bocht, dachten de reformatoren. Calvijn, die ziet een eenheid, gemeente, tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. En in beide testamenten zijn er voorbeelden te noemen van mensen die de eed hebben afgelegd. In Leviticus 19, daar staat, u zult niet vals zweren. Dus je mag wel zweren, als het maar niet vals is. En wat dachten we in Genesis 24? Abraham, die roept zijn knecht Eliezer. En hij laat zijn knecht een eed afleggen. Voordat hij Eliezer op weg stuurt om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Isaac. Er wordt dus een eed afgelegd. En in Openbaring 10, daar lees je dat Johannes een engel ziet staan op de aarde en op de zee, die zijn hand opheft naar de hemel en zweert bij God, die in alle eeuwigheid leeft. Met deze voorbeelden heb ik aan willen geven, gemeente, dat er zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament zijn de voorbeelden van het afleggen van de eed. Maar kan je zeggen, waarom reageert Jezus dan zo fel? Dat hij zegt, zweer geheel niet. Gemeente, daarmee tekende Jezus protest aan tegen een hele makkelijke manier die in zijn tijd voorkwam, waarop mensen de eed aflegden. Om een voorbeeld te noemen, een marktkoopman kon met een stalen gezicht zweren bij zijn hoofd. En hij kon zweren bij de aarde dat de producten die hij verkocht, dat dat eerste klas spul was. En de kopers die konden hem op zijn bruine ogen geloven. maar ondertussen. Ondertussen. Nou, die koopman kon zeggen, ja, ik heb helemaal niks fout gedaan, want ik heb de naam van God niet genoemd. Dus ik heb de naam van God ook niet misbruikt. Er waren tijdgenoten van Jezus, gemeente, die dachten, als we nou maar zweren bij de haren van ons hoofd, of als ik nou maar zweer bij Jeruzalem of bij het goud van de tempel, dan komen we op een goede manier weg. Want dan bezondigen we ons niet aan het derde gebod. Maar Jezus wil eigenlijk zeggen, lichtgewicht eden, die mogen er niet bestaan. Dus Jezus rekent niet af, gemeente, met het afleggen van de eed, maar hij bekritiseert als je dat lichtvaardig doet. Trouwens, toen Caiaphas een eedsformule uitsprak en hij bezwoer bij de levende God om de waarheid te zeggen, toen heeft Jezus hem niet bekritiseerd over de eedsformule. Gods naam aanroepen en een plechtige verklaring doen, zweren dus, komt voor in Oude en Nieuwe Testament. Vandaar dat de catechismus ook zegt, je hebt de naam van God aan te roepen als de overheid dat van jou vraagt. Dus bij een rechtszaak of bij een beediging, om de waarheid en de betrouwbaarheid te bevestigen. Dus eed afleggen, gemeente, ja, bij wijze van uitzondering. Niet onnodig zweren. En gemeente, dat laatste gebeurt natuurlijk ook als mensen de waarheid van hun woorden willen onderstrepen en dan er een beetje krachtterminologie op loslaten. Door bijvoorbeeld te zeggen, mijn hoofd eraf. Als het niet waar is, Jezus zegt, dat hoef je er niet bij te zeggen. Ja is ja en nee is nee. Dat hoef je niet extra te onderstrepen met zo'n uitdrukking. Gemeente, we voelen met elkaar wel aan. We leven met elkaar in een wereld die bol staat van leugen. En ons hart is ook nog vatbaar voor leugenachtigheid. Weet u wat we met elkaar nodig hebben? Heel dicht blijven bij de Heer Jezus, die de waarheid is, en maar aan zijn lippen hangen. Want hij heeft de naam van zijn Vader geopenbaard. Zullen we het zeggen? Heere, hoe heerlijk is uw naam. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 15, daarvan de versen 1, 3 en 4. Psalm 15, vers 1. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? En ook vers 3. Die met zijn tong niet achterklapt. En ook vers 4. Wiens oog verworpene veracht, maar hen eerbiedigt die God vrezen, die zich voor roekloos veren wacht. De versen 1, 3 en 4 van 15. Gemeente, zullen we samen de naam van de Heer aanroepen in dankgebed. Hoogheerlijke en nabije God, Vader in onze Heer Jezus Christus, raak met uw lieve geest ons hart aan en onze tong, zodat onze tong en mond en de diepste grond van ons hart voor u wel behagelijk zijn. Verbind ons, Heere, met het oog op uw lof aan de Zoon van uw liefde, want hij is de waarheid. Hij heeft als geen ander uw naam geheiligd. Heere Jezus, leer ons door uw geest de naam van uw Vader hoog te houden. Morgen ook in de concreetheid van het leven op de plekken waar we te vinden zijn. We leven met elkaar in een samenleving vol verruwing. Ruwe woorden, platte woorden worden gebruikt. En uw naam wordt ontheiligd. En het taalgebruik is platvloers. Laat, Heere, in wat we zeggen en ook in hoe we het zeggen, we mogen blijken dat we leerlingen van u zijn, Heere Jezus. U was heel eerlijk en ook heel confronterend en ook scherp, maar u schold niet. En uw taal was niet ruw. Heere, leer ons dat. Wij bidden u vanavond ook voor het werk van voor de bond tegen het vloeken. Het feit dat er zo'n bond is, dat zegt al zoveel over onze samenleving, Heere. Wilt u het werk van deze stichting zegenen die zich inzet om op een respectvolle manier onze taal te gebruiken, zonder dat we scheldwoorden of vloekwoorden gebruiken. Zegen daartoe het werk van deze vereniging. Wij bidden u, regeer ons met uw woord en met uw geest. Regeer ook degene die ons regeren. En we denken met name aan de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel. Laat de gemeenteraad als uw dienares ook de eer van uw naam zoeken. Zegen daartoe de gemeenteraad, de wethouders en de burgemeester. Bekwaam hen in hun verantwoordelijke werk bij het zoeken van het welzijn van de bevolking. Geef hen wijsheid bij alle vraagstukken die hun aandacht vragen. Uw naam is ook afgelopen woensdag in de raadzaal beleden. En uw naam is gehoord bij het uitspreken van de eed. Geef dat de gemeenteraadsleden in overeenstemming met deze eed in betrouwbaarheid mogen spreken en ons mogen regeren. We roepen uw naam aan om te vragen erbij te zijn als onze landsregering in Den Haag bijeen is. En wees ook met de internationale leiders als ze zoeken naar wat tot de vrede van Europa dient. U bent een heilig God, Heere, die vrede schenkt tussen u en onze mensen en ook voor ons mensen onderling. U bent het die de hemel en de aarde regeert. U bent het ook die de harten van de wereldleiders weet te buigen. Voeg hun hart samen tot de vrees van uw naam. Heere, geef dat de wapens zwijgen en dat de monden gaan spreken in Oekraïne, en dat er handen worden uitgestoken naar elkaar. Laat de Russische agressor zich mogen onderwerpen aan de heerschappij, Heere, van uw genade en liefde. Beteugel de machtswellust, opdat de gruwelen van die oorlog beëindigd worden. Wees met de Oekraïense soldaten die geroepen worden hun land te verdedigen. Bewaar hen naar lichaam en ziel. Bewaar hen en breng hen weer te bestemder tijd bij hun gezinnen. Wees met alle vrouwen en moeders van wie de man en de zoon tot de oorlog is geroepen. Troost allen die verdriet hebben om verloren geliefden. Wees met soldaten die geroepen zijn om deze oorlog te helpen bedwingen. We denken dan aan de soldaten die naar Oost-Europese landen worden gestuurd, om daarmee te helpen om de oostgrens te bewaken. Heere, wees met Russische vaders en moeders van wie de zoon, de man naar het front is gestuurd. Troost ook hen als zij bemerken dat hun geliefden zijn omgekomen. Heren, we dragen deze wereld aan u op. Gedenk haar. Alle plaatsen waar brandhaarden zijn, waar mensen vol angst zijn gevlucht, waar kinderen in der diepste zijn trauma's oplopen vanwege angst en geweld. Heren, wat is deze wereld toch gebroken? Wat maken wij mensen ervan door u verlaten te hebben? En toch is dat niet het laatste, want uw evangelie is helend en biedt perspectief, dwars door moeite en ellende heen. Zegen alle plaatsen waar uw woord is verkondigd, wordt verkondigd. Breid uw koninkrijk uit en breek het rijk van de boze af. Gedenk ons als gemeenten, zegen het werk wat daarin gebeurt, ambtelijk, bij de huisbezoeken, daar waar we als jongeren en ouderen samenkomen rondom de schrift, betoon uw zegen. Wees bij ons als we kerkenradenvergadering hebben aanstaande donderdag. Zegen ons in het beraad over het welzijn en de opbouw van de gemeenten. Leid ons in uw waarheid, opdat uw naam wordt verheerlijkt. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 8. Hoe heerlijk rolt uit aller vromen mond die grote naam door het ganse wereld rond. De versen 1, 4 en 9 van Psalm 8. Ontvang de zegen, gemeente van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.